Kerkeraad, deelt u nog het volgende mee. Dat vanmiddag begint de dienst om 1500 uur. Wanneer er veranderingen zijn, wordt u per mail op de hoogte gebracht. En vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. En dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, warmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar uit de lofzang van Zacharias. En daarvan het eerste vers. De lofzang van Zacharias. Vers 1. Lof zij de God van Israël. De Heere die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Het eerste van de lofzang van Zacharias. Wij luisteren nu eerst naar het lezen van Gods heilige wet. En daarna volgt de schriftlezing. Die is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Het eerste hoofdstuk, de versen 26 tot en met 38. Lucas 1, vers 26 tot en met 38 is de schriftlezing na de lezing van de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef, uit het huis Davids, en de naam der maagd was Maria. En de engel, tot erin gekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u, ge zijt gezegend onder de vrouwen. En als ze hem zag, werd ze zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijns koninkrijks zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Lucas 1, en daarvan de versen 26 tot en met 29. Lucas 1, vers 26 tot en met 29. Daar lezen wij Gods woord en de tekst voor de prediking als volgt. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef uit het huis Davids. En de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide: wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als ze hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord. En overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. Laten we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. En ons samen zijn, en daarin doen we ook voorbeden voor de rouwdragende familie van Wingerden, die aan het afgelopen week aan het geopende graf heeft gestaan, en ook anderen uit de gemeente. Zuster Visser Koudstaal moest in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege leverontsteking en zal deze week behandeld worden. Zuster Van Beest Bot verblijft nog in het ziekenhuis vanwege corona. Er mag voorzichtig een vooruitgang waar te nemen zijn. En in de dankzegging zuster C.G.P. Smit Kooijman, die thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En ook aan zuster Kajem denken wij, ze is vandaag 85 jaar geworden, verblijft in Nebo. En dan werd de familie Kraaienveld van de Linden verblijd met de geboorte van een zoon. Laten we samen de Heere bidden en danken. Groot en heilig God, wij zoeken uw aangezicht in onze gebeden deze morgen. En Heer, als wij dat zo zeggen, dat wij uw aangezicht zoeken, geef ons er dan maar een besef van, dat het niet vanzelfsprekend is dat wij dat aangezicht ook zullen vinden. Dat aangezicht waarvan de psalm zegt, in gunst tot ons gewend. Dat vriendelijk aangezicht, dat vrolijkheid en licht verspreidt, voor alle oprechte harten ten troost verspreidt in smarten. Want Heere, door onze zonden hebben wij uw vriendelijke aangezicht verduisterd. En hebben wij te vrezen als zondaren voor uw aangezicht, dat ook toornig is. En daarom, Heer, is het niet vanzelfsprekend dat als wij tot u naderen in onze gebeden, dat u in gunst aan ons denken wilt. En we bidden u daarom, Heer, of dat u ons dus in de juiste gebedsgestalte wilt brengen. In de gestalte van de ootmoed en van de rechteloosheid. Dat u zoveel tekort komt in ons leven. Maar we bidden u, Heere, al hebben we het dan over een verbeurde zegen. We hebben uw zegen zo nodig. En u zou er ook zo aan uw eer komen. Als u zondaren zaligt. Als u verlorenen zoekt. Als u gaat versterken wat u eerder hebt gewrocht. Want dat is toch uw hoge doel. Dit volk heb ik mij geformeerd. Het zal mijn lof verkondigen. We hebben zojuist een lofzang gezongen. Met die van Zacharias en straks gaan we de lofzang van Maria zingen. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij den Heere mijn zaligmaker noemen. Die in haar lage staat. Zijn dienst mag niet versmaad, maar van zijn gunst doet roemen. Heere, wilt u dat wonder van uw opzoekende genade en liefde in onze harten, in onze gemeente verheerlijken. En geef dat we vanochtend in beginsel mogen leren doen waartoe gij de mens geschapen hebt. Om u te loven, om u te prijzen, om u groot te maken. Want Heere, dat bent u toch zo eeuwig waard. Zegent u daartoe onze samenkomst, Heere. Als we vandaag, in deze eerste Adventszondag, mogen bepaald worden bij de aankomst van de Heere Jezus in het vlees. De aankondiging van de geboorte van uw Zoon, de Allerhoogste. Het is niet voor de eerste keer voor velen in ons midden of thuis dat we hierover gaan nadenken en dat de prediking van Advent en Kerst tot ons komt. Maar Heere, laat het ook nu eens werkelijk in onze harten plaats mogen vinden. Uw komst in ons vlees. Want uw komst alleen is het die ons heil vol maken kan. Zonder uw komst, Heere, dan blijft het leeg. En dan is er wel een stuk godsdienst. En dan is er wellicht het zoeken van een stuk gezelligheid in deze donkere dagen voor kerst. Maar als het daarbij blijft, wat zijn we dan nameloos arm. Heere, wilt u zo de hemelen scheuren en nederkomen. Zoals u dat alleen kunt, Heere. Want daar zitten we, zijn we toch wel verlegen om, Heere, om uw komst. Ook in deze tijd waarin er weer maatregelen moesten worden afgekondigd. Waarin de pandemie weer in een groei naar boven gaat en we kunnen er moe van worden. Weer nieuwe maatregelen, ook als kerkenraad. Weer nieuwe vragen. Weer dingen moeten doen die we eigenlijk niet willen doen. Maar Heer, wanneer wordt het nou een schuld? Want de vermoeidheid die we voelen bij alle dingen die ons steeds worden opgelegd en die ook nodig zijn, komen we maar niet op onze plaats voor u. Het zal individueel her en der wel plaatsvinden, Heere, want dat doet u altijd in elke tijd. Zullen er altijd mensen zijn die in de schuld komen, die wedergeboren worden tot een levende hoop. Maar Heere, wij missen zo die universele schuldbeleving. We kunnen het onszelf niet geven. We kunnen het bij onszelf niet opwekken. We kunnen wel allerlei dingen gaan organiseren misschien. Een boetedag. Een gebedsdag. Maar als dat daarbij blijft en als het alleen onze organisatie is, dan sterft dat ook weer een stille dood. En daarom mag deze Adventszondag ook wel een Adventsbede worden. Och, dat gij de hemelen scheuret en dat gij nederkwaamt. We leven in zoveel opzichten in een donkere tijd. Dat was ook 2000 jaar geleden zo. Toen de engel Gabriël werd gezonden. Het was 600 jaar geleden zo. Toen de monnik Maarten Luther bezoek kreeg uit de hemel. En Heere, wanneer is nu dat moment aangebroken dat u opnieuw verschijnt. En krachtig gaat spreken zoals u dat alleen kunt. Heere, wilt u ons daar ook gebed voor geven? Schenk ons gebedsnood. En geeft u dat het op onze harten mag gebonden worden. Dat dat zo toch niet kan blijven. Dat we niet voor de zoveelste keer weer Advent kunnen gaan gedenken. En kerst kunnen gaan vieren zonder dat er werkelijk iets verandert. Dat we niet voor de zoveelste keer hier weer ons plekje in de kerk warm houden. En een kostuum en een jurk verslijten bij alleen het zitten al. Maar dat er niets verandert in onze harten. Zegent u daartoe de prediking, Heere. En u moet echt redenen nemen uit uzelf. Dat doet u trouwens altijd. U hebt geen redenen genomen uit Maria om haar te bezoeken. En zij was een begenadigde. En die genade, al is het van een andere kwaliteit, die hebben wij dan ook nodig. Ook bij de prediking van het woord. En bij het horen naar de prediking. We bidden u, Heere, laat dat woord zijn loop mogen hebben. Hier in de kerk en thuis. Of waar wij ook de kerkdienst meemaken. Wilt u er uw geest aan verbinden. Zodat de dingen die beschreven zijn in dat Lucas-evangelie en waarvan wij lezen hoe Maria ze beleefde, dat we dat zullen gaan herkennen. En dat de boodschap die de engel Gabriël voor haar had, dan wel in een andere zin, maar toch ook door ons, met verwondering en met vreugde mag worden ontmoet. Heere, wilt u bekeren wat onbekeerd is, wat met een hart in de kerk zit. Of thuis. Wat wellicht voor ons onbereikbaar is. Maar wilt u ook, Heere, zoekende zielen leiden. In die grote levensvragen die op hun hart gebonden zijn. Wat moet ik doen om zalig te worden? En wilt u ook, Heere, uw volk en kinderen versterken in hetgene dat gij eerder hebt gebracht. Dat het in uw leven mag zijn wat de doper heeft gezegd. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Hij moet meer worden. Christus moet groeien in mijn leven, groter worden en ik kleiner worden. En zo hebben we uw genade nodig, Heere, in spreken en luisteren. Maar ook in alle dingen die ons in het dagelijkse leven ons toevallen en die ons overkomen. En dan hebben we u te bidden, Heere, voor allen die het moeilijk hebben. Het is uw eigen weg die gij ook aan ons hebt voorgehouden, waarin u ons vrijmoedigheid geeft om dat ook te doen. Stort voor mij uit uw ganse hart, zo hebt u gezegd. Dan kent u alle zorgen, alle noden, op allerlei soorten van terreinen. Heer, in het bijzonder bidden we u voor rouwdragenden die korter of langere tijd geleden rondom het geopende graf hebben gestaan. Ook in de afgelopen week was dat het geval. Verschillende families die geliefden, die behoorden tot andere gemeenten, moesten worden begraven. Maar ook uit onze eigen gemeente was er weer iemand die het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen en die ook begraven is. We denken aan de familie van Wingerden, wilt u ook hen gedenken? Nu de lege plaats werkelijkheid is, wilt u, Heere, troosten zoals u dat alleen kunt en balsem gieten in de wonden die er ontstaan zijn. We bidden u, Heere, voor de zieken, voor hen die langdurig ziek zijn, chronisch ziek, lichamelijk lijden of psychisch, of in een combinatie daarvan. We bidden u voor de hele ernstig zieken die in levensbedreigende omstandigheden zijn gekomen, of ook in minder bedreigende omstandigheden, maar hoe het ook is, gedenkt u ze. We bidden u voor zuster Van Beesten die nog steeds in het ziekenhuis verblijft vanwege de corona en in een zeer ernstige toestand is geweest. Heere, ze mocht langzamerhand weer wakker worden en ze heeft weer besef van haar omgeving. Dat is een dankzegging waard, Heere, want het had zo ook zo heel anders kunnen gaan. Getuigen de vele, vele rouwadvertenties die dagelijks in de kranten te zien zijn. U hebt haar tot hiertoe nog willen sparen en u bent tot een hulp geweest. Heere, dan past het ons om u daar ootmoedig voor dank te zeggen. En wilt u haar verder oprichten en haar nieuwe gezondheid en krachten geven. En als dan dat herstel mag komen, dan zal het een lange, lange weg worden. Maar wilt u haar nabij zijn en haar sterken, samen met haar man en haar gezin. Maar bovenal, Heere, dat ze bij het wakker worden mag beseffen dat u het bent die geen lust hebt gehad in haar dood, maar dat u haar leven zoekt. En dan haar leven voor uw aangezicht. En dat ze daar in beginsel dat leven mag gaan leven, mag ontvangen uit u. We bidden u, Heere, voor zuster Visser Koustaal, die vanwege levenproblemen naar het ziekenhuis moest. Wilt u ook daar haar nabij zijn, haar sterken. Maar ook vanwege de nieren, de dialyse die gedaan moet worden. Heren, we bidden u, wilt u ook haar nabij zijn en geven dat die behandelingen mogen helpen, dat ze de rust mag ontvangen die ze nodig heeft, en dat ook deze periode in het ziekenhuis mag worden gezegend. Dat ze werkelijk patiënt mag worden, geduldig, dragend wat u haar oplegt, in het besef dat er geen rechten zijn, maar dat u ook deze wegen wilt heiligen aan het hart. Wij danken u, Heere, dat zuster Smit-Kooijman weer thuis mag komen uit het ziekenhuis. U hebt haar met vele gunsten overladen. En wat zal ze u, de Heere, nu vergelden? Laat dat maar een vraag zijn in haar leven, Heere. En geef dat ze ook in de dankzegging en in de heiligmaking u, de Heere, nodig mag hebben. Dan bidden we u ook voor zuster Kajim, ze is vandaag 85 jaar geworden. Heere, gedenk haar in haar hoge leeftijd, ook in haar verblijf in Nebo. Wil haar nabij zijn en geven dat ze in de avond van het leven de zonne der gerechtigheid mag zien opgaan in haar hart. En laat uw aangezicht vrolijkheid en licht mogen verspreiden in haar ouderdom. We We danken u, Heere, dat u de familie Kraaienveld van der Linden hebt verblijd met de geboorte van een zoontje. We danken u dat alles goed mocht gaan, dat u het leven van de moeder hebt gespaard en dat u nieuw leven hebt geschonken. Heere, we bidden u, wilt u dit kleine kind toch onder uw hoede nemen, voor uw rekening nemen. Wil uw vleugelen genadig over dit jonge gezin uitbreiden en het zegenen met een eeuwige zegen. Dat dit kind godzalig mag worden opgevoed, tot vreugde van zijn ouders, maar bovenal tot eer van uw heilige naam. En we bidden u in hen, Heere, voor heel de gemeente. Voor allen die het moeilijk hebben, maar voor ook voor allen die zich gezegend mochten weten. In droefheid, in vreugde, in voorspoed, in tegenspoed. In zorgen in het gezin, in het huwelijk, in het maatschappelijke leven. Maar ook in de vele zegeningen die Gij geeft. Heere, gedenk aan onze kinderen. Gedenk aan het opgroeiende geslacht. Wilt u ze vasthouden, Heere, en in hun jonkheid doen gedenken aan hun schepper, voordat de kwade dagen komen waarvan ze zullen zeggen, ik heb er geen lust meer in. Heere, uw trouw en uw waarheid rust op het later nageslacht, dat is uw belofte. En daarom bidden we u ook, Heere, voor de gezinnen die nog in verwachting zijn, voor het nog ongeboren leven. Heere, verblijd ons door uw daden. In tijdelijk, maar bovenal in eeuwig opzicht. Zo hebben we u veel te bidden. En we hebben geen verdiensten en nog minder waardigheden. Maar gedenk ons in hem, dien gij altijd hoort. Die grote voorbidder, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit de lofzang van Maria, het eerste vers. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heere, mijn zaligmaker noemen. Het eerste van de lofzang van Maria. Geliefde gemeente, vandaag is het dus de eerste Adventszondag. De eerste van vier zondagen, vier weken, die aan het kerstfeest vooraf gaan. En Advent, jongens en meisjes, dat is een moeilijk woord, een Latijns woord. Dat betekent eigenlijk aankomst. Bedoeld is de aankomst van de Zoon van God in deze wereld. Dat God mens wordt. De aankomst van Christus in het vlees. En die aankomst van de Heer Jezus is bepaald niet onopgemerkt gebleven. Want er is in de geschiedenis al op vele manieren aandacht aan gegeven. In de Bijbelse geschiedenis, daar zijn aankondigingen geweest. Denk maar aan de vele beloften die er zijn in het Oude Testament. Dat de Zoon van God mens zal worden. Dat God de hemelen zal scheuren, dat hij neer zal dalen. Dat hij de zaligmaker, de Messias, de Christus zal geven. En ook rond de tijd van de geboorte van de Heer Jezus zien we op verschillende manieren dat die geboorte wordt aangekondigd. God zond zijn boodschappers, de engelen, naar deze aarde. Naar Zacharias. En nu ook naar Maria. Zij die door de Heere was verkoren om de baarmoeder te zijn van de Zoon van God. En nu is er in de afgelopen tijd heel veel aandacht gevraagd, nieuwe aandacht gevraagd voor Maria, de moeder van de Heer Jezus. En er zou van de annunciatie, van de aankondiging zoals Gabriel dat doet in Lucas 1, zelfs een feest gemaakt moeten worden. Er is onlangs een boek verschenen over Maria van een van onze hoogleraren, waarin daarvoor wordt gepleit. En we zouden elke dag het Magnificat moeten zingen. Bedoeld is de lofzang van Maria, zoals we dat net in dat eerste vers hebben gezongen. Nou, dat lijkt mij, gemeente, wat te veel aandacht gevraagd voor deze moeder van de Heer Jezus. Zeker, wij mogen aandacht eraan geven zoals de Bijbel dat doet. Maar dan ook niet meer dan dat. Want we treffen Maria, haar naam, we treffen het nergens aan in de brieven van Paulus of in die van Johannes of van Petrus. Ze wordt alleen genoemd in de beschrijving van hoe dat de Heer Jezus ter wereld is gekomen. Maar daarna lezen we niets meer van haar. Ze heeft geen plaats in de theologie van de apostelen. En laten we dat dan maar bedenken als wij gaan luisteren naar die annunciatie, naar die aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. En we schrijven boven de preek een gedeelte uit het 26e vers. De engel Gabriel van God gezonden. Dat staat centraal in deze eerste versen die we als tekst hebben genomen. Dus de engel Gabriel van God gezonden. Twee gedachten, we zien daarin de heiligheid van God. En dat kun je wel zien aan de reactie van Maria. Zij vreesde met diepe ontroering, zo staat er. Want de heiligheid van God drong haar leven binnen bij het verschijnen van deze engel. Maar de tweede spreekt het ook van de barmhartigheid van God. Want ze werd aangesproken als begenadigde en gezegende onder de vrouwen. Gij hebt genade bij God gevonden. Dus als Gabriel verschijnt, dan brengt hij ook de barmhartigheid en de genade van God met zich mee. Dus de engel Gabriel van God gezonden. Dat toont iets van de heiligheid van God en de barmhartigheid van God. De engel werd dus gezonden naar de wereld, zo staat er. De engel Gabriel. En gemeente, dat gegeven alleen al bepaalt ons bij, om het zo te zeggen, een andere wereld. Wij kennen de wereld zoals die om ons heen is, de zichtbare wereld. De wereld die wij kunnen voelen, die we kunnen tasten, die we kunnen proeven, die we kunnen ervaren, die we kunnen zien. Maar er is nog een andere werkelijkheid. De werkelijkheid waar ook deze engelen deel van uitmaken. Deze gedienstige geesten, zoals ze worden genoemd in de schrift. Een werkelijkheid waar de wereld zijn schouders over ophaalt. Want engelen, ja, dat hoort een beetje thuis in dat middeleeuwse bijgeloof van elfjes en kabouters en al dat soort fantasiefiguurtjes. Maar zo spreekt de schrift er niet over. De engelen zijn een realiteit. Maar laten we het dan wel, gemeente, een Bijbelse realiteit laten zijn. En niet daar zelf bepaalde gedachten over hebben. Je kunt bijvoorbeeld wel eens van die engelen afgebeeld zien op de, zeg maar, meer barokke orgels in die oude kerken. En daar zie je soms van die babyachtige wezentjes met gouden trompetjes en vleugeltjes. Nou, zo zien de engelen er dus niet uit. Als ze een gedaante krijgen, het zijn geesten, maar als ze zich met een gedaante vertonen, dan laat de schrift ons zien dat zijn ontzagwekkende wezens. Hemelse militairen. De Heere is de God der heerscharen. En die heerscharen, die legermachten, dat zijn de engelen. En die zijn van een ontzaglijke kracht en majesteit. Eén enkele engel was in staat om al die eerstgeborenen in Egypteland te doden. Eén enkele engel bracht die 180.000 Assyriërs om. Er gaat van de engelen de heiligheid van God uit. En elke keer weer als een engel verschijnt in de gedaante van een engel, dan zie je zonder uitzondering dat er vrees ontstaat. Dat is in het Oude Testament zo. En in het Nieuwe Testament niet anders. De reactie van Zacharias, de reactie van de herders op de velden van Efrata en ook hier bij Maria. En deze engel dus, die wordt gezonden. Ik zou nog veel meer over engelen kunnen gaan zeggen, gemeente, maar dan zou ik aparte preken daarover moeten houden. Ik concentreer me alleen even op het feit dat het een engel is. Een gedienstige geest, een heilige, majesteitelijke, hemelse militair. Hij wordt gezonden. Hij heeft niet zelf het initiatief genomen. Maar hij wordt gezonden. Een engel doet nooit iets uit eigen beweging. Dat is ook te zien in de engelen gestalten. Die hebben een aantal vleugels. Met de ene paar vleugels bedekken ze hun aangezicht, omdat ze de heilige God niet eens kunnen aanzien. Ze bedekken hem, ze bedekken hun aangezicht om daarmee ook hun eerbied voor God te tonen. Ze hebben vleugels waarmee ze vliegen. Snel als het licht, zo zegt de Bijbel. En ook vleugels die hun voeten bedekken. Waarmee ze als het ware tegenhouden. Ze zullen nooit uit eigen beweging gaan lopen. Maar ze wachten totdat ze gezonden worden. En als God zegt ga, dan gaat hij. En als God zegt blijf, dan blijft hij. Hij doet nooit iets uit eigen beweging. En nu is er een engel die gezonden wordt, die van God de opdracht krijgt, ga naar Galilea, naar dat plaatsje Nazareth. Hij was al eerder gezonden, toen 6 maanden geleden naar Zacharias, de priester, in de tempel. Hij was gewillig om naar de tempel te gaan, dat prachtige heiligdom in Jeruzalem, de plaats die God verkoren had. Maar nu hij naar Galilea moet en ook naar Nazareth moet, naar dat verachte plaatsje, nu protesteert hij ook niet. En want als je dat nou in Jeruzalem zou zeggen, als je dat nou tegen de fariseeën en de schriftgeleerden zou zeggen, gaan jullie eens naar Galilea toe, gaan jullie eens naar Nazareth toe, Die mensen die hadden dan verachtelijk hun schouders opgehaald. Galilea, ja, dat hoorde officieel dan wel bij Israël. Maar dat lag ergens in het noorden en het werd genoemd het Galilea der heidenen, omdat die mensen toch een bepaalde assimilatie, een bepaalde vermenging met het heidendom hadden. Ze kenden de wet niet, ze hielden zich er ook bijna niet aan. We kennen allemaal het spreekwoord wel, kan uit Nazareth iets goed zijn? Ze keken met verachting neer op dat halfheidense volk daar in Galilea. En ze zouden zich echt niet vermoeid hebben om helemaal naar Jeruzalem, naar Galilea te gaan. Nou, zulke gedachten zijn Gabriël totaal vreemd. Hij wordt gezonden, hij is gewillig. En waar hij dan naartoe moet, of het nou de tempel is, of dat het naar Nazareth is, hij doet gewillig wat God hem heeft opgedragen. Spurgeon die zegt ergens, de engelen zijn zo gewillig of ze nou van God de opdracht krijgen om een koninkrijk te regeren, of om een straatje te vegen, dat maakt ze niet uit. Als God hen de opdracht geeft, wat het ook is, ze doen het. En deze Gabriël maakt dus geen bezwaar. En hij gaat naar dat plaatsje, naar deze eenvoudige vrouw. En hij heeft het met vreugde gedaan. Want nou krijgt hij een opdracht. De apostel Petrus zegt in zijn brief, de engelen zijn begeerig om in dat geheim van de verzoening te zien. Begeerig om in deze dingen te zien. Zelf weten ze niet wat verzoening is. Ze hebben het ook niet nodig. Ze zijn zondeloos. Maar ze zijn begeerig. Ze zijn verlangend hoe dat nou kan. Dat God verzoend kan worden met de mens en andersom. Dat God weer in gemeenschap kan komen met de mens. Want ze hebben natuurlijk met droefheid gade geslagen hoe Adam en Eva bij God vandaan gegaan zijn. Met droefheid, en ik zeg dat, gemeente, want ik geloof dat engelen ook emoties hebben. Als er nou blijdschap is bij de engelen Gods over ene zonde die ze bekeert, dan mag je aan de andere kant ook verwachten dat de engelen diep bedroefd zijn geweest toen Adam en Eva tegen God gezondigd hebben. En de engelen zijn zo betrokken op de ere Gods. En ze zijn zo betrokken op de zaligheid van de zondaar dat ze begeerig zijn, zo zegt Petrus, om daarin te zien. En het is ook symbolisch zo afgebeeld op de Ark des Verbonds. Jongens en meisjes, weten jullie dat, wat voor engelen dat daarop staan? Op de Ark van het Verbond in het Oude Testament. Twee engelenfiguren en die hun vleugels over de kist, over die Ark des Verbonds hebben geslagen als een soort bescherming. Hè. Ze beschermden de Ark tegen nieuwsgierige blikken, waar hun aangezichten waren gericht op het verzoendeksel. En dat was geen idee van Bezaliel en Aholiab, die mensen die de tabernakel en die de Ark hebben gemaakt. Nee, dit was opdracht van God. Om daarmee te symboliseren, die engelen die zijn zo betrokken op de verzoening. Ze zijn begeerig om daarin te zien. Ze keken met hun aangezichten naar dat verzoendeksel waarop het bloed gesprenkeld werd. Nou, deze engel Gabriël die mag de boodschap gaan verkondigen dat er verzoening is. De boodschap aankondigen dat de middelaar van de verzoening nu gaat komen. En hij heeft met vreugde en met dankbaarheid deze taak op zich genomen. En is gegaan naar dat plaatsje Nazareth. Tot een maagd, zo staat er, die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef, uit het huis Davids, en de naam der maagd was Maria. De zaakjes, gemeente, dat is ook alles wat we van haar weten. Ze was een maagd. Dat betekent een jonge vrouw, maar er is wel meer aan verbonden, daar hoop ik over een paar weken, als we dat vers gaan behandelen waarin Maria zegt, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken. Een jonge vrouw. 16, 17, 18 jaar, maar ouder zal ze niet geweest zijn. Ze was ondertrouwd. Dat wil meer zeggen dan de verloving of de ondertrouw in onze dagen. Hier was al een bepaalde belofte gegeven. Men kon de ondertrouw niet zomaar verbreken. En ze was ondertrouwd met een man wiens naam was Jozef. Wat staat er uit het huis Davids? Nou kunnen we dat uit het huis Davids zowel op Jozef laten slaan als ook op Maria. En ik denk dat dat wel waar is. Ze waren allebei uit het huis en het geslacht van David. Maar dat is dus alles. Meer weten we niet van haar. De Romeinse kerk denkt wel meer te weten. Die weet te vertellen dat haar vader Joachim heette en haar moeder Anna. De Romeinse kerk die weet te vertellen dat Maria ook zonder zonde is geboren. De onbevlekte ontvangen is. Het is zelfs een dogma geworden, een leerstuk in de Romeinse kerk. De Romeinse kerk weet ook te vertellen dat zij ten hemel is gevaren, de Maria ten hemel opneming. Er zijn feesten van gemaakt, er zijn dogma's van gemaakt, maar gemeente, de Bijbel zwijgt erover. Dus we moeten gewoon constateren, dit is allemaal fantasie, dit is legende, dit is niet waar. En laten we Maria maar geen grotere plaats geven, gemeente, dan ze vanuit de schrift heeft. En haar niet meer aandacht geven en ook geen andere leerstukken gaan verzinnen die haar meer maken dan alleen wat zij hier is. Als ik me niet vergis, gemeente, behalve dan dat boek dat uitgekomen is en waarin best mooie dingen staan. Maar ik zie ook in de gereformeerde gezinten, ook bij concerten, wat ik er wel eens van lees of van hoor of op cd's, kom ik wel eens het lied Ave Maria tegen. Een lied natuurlijk met een prachtige melodie. Maar de inhoud is absoluut onbijbels. Ave Maria. Wees gegroet, Maria. Gratia plena. Vol van genade. Alsof Maria zelf genade bezit. En alsof ze die genade kan uitdelen. En in dat lied dat wordt dan ook gevraagd. Santa Maria, Heilige Maria, Mater Dei, Moeder Gods, ora pro nobis, bid voor ons. Gemeente, mijn voorgeslacht is ook Rooms geweest. Mijn hele familie komt uit Limburg en zo af en toe dan ga ik er wel eens naartoe en dan bezoek ik een van die oude kathedralen waar mijn voorgeslacht gedoopt is, waar vandaan ze begraven zijn. En dat is een kathedraal die gewijd is aan Maria. Nou, dan loop je daar met wat nostalgische gevoelens. Maar als je dan kijkt hoe dat daar gebeden wordt tot Maria in zo'n bord, dat wordt dan ook, staat daar als een soort plaquette, daar kun je dan nabidden. Nou, dan sta je weer met beide benen op de grond. Zo spreekt de schrift niet. Ze is geen vrouw vol van genade. In die zin dat ze genade verleent. Ze is geen medeverlosseres. Ze kan, ze mag niet aanbeden worden. Natuurlijk was er wel iets bijzonders met haar aan de hand. Maar de engel die heeft haar niet opgezocht omdat zij onbevlekt ontvangen was. Omdat zij zonder zonde ter wereld gekomen is. Nee, hij noemt haar begenadigde. En hij moet tegen haar zeggen, vrees niet, Maria. Hij zag dus dat ze schrok. En er was bij haar, zo staat het er, ze werd zeer ontroerd. Het was aan haar te merken. Ze was ineens doodsbang, want met die engel kwam de heiligheid Gods in haar leven. En zij besefte Iets van de Heere zelf dringt hier mijn leven binnen. En als zij nou net zo was geweest als de eerste moeder van Christus, de eerste vrouw op deze aarde, Eva, in de staat van de rechtheid, voor de zondeval, dan hoefde ze niet te vrezen. Adam en Eva, die waren niet bang van God. Die vreesden niet als de Heer in de wind des daags zich vertoonde in de Hof van Eden. Nee, dan was er blijdschap. Dan was er verheuging. Er was diepe rust. Maar nadat ze gevallen waren, toen zei Adam: ik vreesde toen ik uw stem hoorde. Toen werden ze bang. De zonde die maakte die verhouding tussen God en de mens stuk. Zondaren hebben te vrezen voor de heilige majesteit Gods. En als hier staat dat ze vreesde en dat ze diep ontroerd werd, dan betekent het dat ze net zo'n zondares was als elk ander mens. Er is geen verdienste, er is geen waardigheid. Er is niets in Maria zelf, niet omdat zij ernstig was, niet omdat zij vroom was. Er zullen in die tijd wel meer ernstige en vrome vrouwen zijn geweest. Er zullen er wel meer zijn geweest die uit het huis van David zijn geweest. Maar er zijn geen redenen in Maria te vinden waarom de engel tot haar gezonden werd. Maar die redenen die zijn uit God. Het is soevereine en verkiezende liefde geweest waarom Maria de moeder van de Heer Jezus zou mogen worden. Ze werd begenadigd, gezegend onder de vrouwen. En genade is altijd onverdiend. Genade is iets wat je niet wat je waardig kunt maken, wat je kunt verdienen. Nee, genade is vrije gunst. En dan is er natuurlijk met deze genade die Maria krijgt wel iets aan de hand. Dit is niet de genade van de vergeving van zonden die Gabriel hier bedoelt. Als hij zegt, gij hebt genade bij God gevonden, dan doelt hij niet op de zaligmakende genade, al heeft het er op een bepaalde manier natuurlijk wel iets mee te maken. En hier gaat het echt om die heel bijzondere genade die alleen aan Maria gegeven is in heel de geschiedenis van de mensheid. Deze genade heeft voor Maria nooit iemand ontvangen. En na Maria ook niet meer. Zij is door de Heere verkoren om de moeder te worden van de Zoon van de Allerhoogste. In haar schoot zal het allergrootste wonder plaatsvinden wat ooit in de geschiedenis van de mensheid heeft plaatsgevonden. Dat de hoge God van hemel en aarde mens werd. Dat de Almachtige een hulpeloos kind werd. Dat de Koning der Koningen de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Nou, dat wonder, om dat realiteit te kunnen laten worden, heeft God een moeder nodig. Een baarmoeder. En deze Maria is uitgekozen om de moeder, om de baarmoeder van de Allerhoogste, de Zoon van de Allerhoogste te worden. Dat heilige dat uit u geboren zal worden. Via haar krijgt God vlees. En wordt God vlees. Via haar zal hij mens worden. In alle dingen ons gelijk. Nou, en als we daarop letten, gemeente, op die bijzondere genade die Maria ten deel valt. Gij begenadigde, gezegende onder de vrouwen. Ja, dat is zo uniek, daar is eigenlijk niets in toe te passen voor ons. Wat zij meegemaakt heeft, veel van wat Maria meegemaakt heeft, is Heel uniek, alleen voor haar. Daar zitten geen toepassingen voor ons in. En toch zitten er lessen in. In het feit dat die Gabriël een bezoek bij haar brengt en in de reactie die deze Maria geeft. Geen enkel mens is begenadigd zoals deze Maria. Geen enkele vrouw is gezegend zoals deze Maria, maar in het algemeen kun je zeggen, als de heiligheid van God in haar leven binnendringt en haar reactie, dan zijn er wel lessen te trekken, dan zijn er wel toepassingen te maken, dan zijn er parallellen te trekken in hoe dat gaat in het leven van de bekering. En nogmaals, niet één op één hetzelfde, maar er zijn wel parallellen. Want dat is toch iets waar en ieder die genade kent, iets van weet. Dat de heiligheid van God realiteit wordt. En dat je iets gaat beseffen en iets gaat herkennen van wat David in Psalm 6 bijvoorbeeld verwoordt. Mijn ziel, gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen. Dat is iets wat de Heilige Geest ook werkt. Als de Heilige Geest van God in het hart van een mens gaat werken, dan overtuigt hij. Dan overtuigt hij, zo zegt de Heer Jezus, van zonde. En van gerechtigheid. En van oordeel. En elk van Gods kinderen zal het op een of andere wijze en trap en mate kunnen verschillen, diepte en lengte kunnen verschillend zijn, maar ze zullen de heiligheid van God in hun leven ontmoeten. En ze zullen gaan beseffen wat Jesaja besefte. Ik ben een mens, ik ben een man, ik ben een man en ik ben een vrouw van onreine lippen. En je zult een wee over jezelf gaan leren uitspreken. Hoe kan ik rechtvaardig verschijnen voor God? Wat moet ik doen om zalig te worden? Vanwege de heiligheid. Vanwege de majesteit van God tegen wie ik gezondigd heb. Ik moest sterven. En sterven, dat is God ontmoeten. Hoe kan ik God ontmoeten zonder schrik? Zijn dat vragen, gemeente, die wij herkennen? Is dat een werkelijkheid ook in ons leven geworden? En dat is niet alleen iets wat voor de eerste maal, in de eerste bekering, eenmalig plaatsvindt. Maar dat gebeurt elke keer weer. En elke keer weer als een mens, ook na ontvangen genade, wordt geconfronteerd met de heiligheid van God. Dan heeft hij reden om te vrezen. Abraham bijvoorbeeld, de vader aller gelovigen. Niet voor niets wordt hij zo genoemd, de vriend van God. Als de Heere verschijnt in zijn leven, jaren nadat hij uit Ur is geroepen, dan zegt hij, ik onderwind mij tot u te spreken, terwijl ik maar stof en as ben. Dan ligt hij plat op de grond voor God. Stof en as, meer ben ik niet. In een diep besef van de heiligheid Gods. Of in het Nieuwe Testament. De apostel der liefde. Wie is dat ook alweer, jongens en meisjes? De apostel van de liefde. Wie heeft het heel vaak over de liefde in zijn evangelie en in zijn brieven? God is liefde. Welke discipel was er dichtst bij het hart van de Heer Jezus? Van welke discipel wordt er gezegd dien Jezus lief had? Dien Jezus lief had, dat wil zeggen voor wie Jezus een bijzondere liefde had. Het was niet zo dat daarmee bedoeld wordt dat Johannes, want over hem heb ik het, dat Johannes de Heer Jezus lief had, dat ook, zeker. Maar als er staat de discipel welke Jezus lief had of dien Jezus lief had, dan bedoelt deze discipel te zeggen, voor wie de Heer Jezus een bijzondere liefde had. Nou, deze apostel der liefde, Johannes, die het meest van de liefde van de Heer heeft ontvangen, die het dichtst bij de Heer Jezus was, ook aan, aan de avondmaalstafel. Als hij bezoek krijgt uit de hemel, en als het een hemelgevaren Christus zich aan hem vertoont op Patmos, dan staat er: toen viel ik als dood aan zijn voeten. En de heiligheid Gods, gemeente, en de nadruk daarop ook in de prediking, dat is niet iets van de kerk aan de Voordijk. Dat is niet iets exclusiefs van Bewaar het Pand of van de gereformeerde gezinden of van het puritanisme of de nadere reformatie. Nee, dat is iets wat de Heere universeel werkt door alle tijden heen. In elk van zijn kinderen drukt hij de heiligheid Gods af. Gaan wij leren wie God is? Gaan wij leren dat we tegen God gezondigd hebben? Krijgt een mens met God te doen? Het begint niet met Golgotha. En het begint niet met de liefde. En het begint niet met de overtuiging dat ik in de hemel kom. Maar God gaat zichzelf openbaren. En hij drukt iets van de heiligheid af in het leven van een mensenkind. En dan zeg ik deze dingen niet, jongens en meisjes, om jullie bang voor God te maken. Dat doet de Bijbel niet. God is geen afschrikwekkend wezen, ik zeg het met eerbied, in zichzelf. Maar de zonde, die maakt dat mensen voor hem schrikken, want hij is te heilig en hij is te rein, dat hij gemeenschap kan hebben, zelfs niet met de minste zonde. God in zichzelf is liefde, God is heilig, God is rein, zuiver, maar omdat wij zulke zwarte zondaren zijn, daarom hebben wij te vrezen. Want we kunnen niet bestaan voor deze heilige majesteit. Hij is een eeuwige gloed, een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. En dan hoef je niet bang te zijn voor de Heer in die zin dat de Heer in zichzelf afschrikwekkend is, maar je moet maar bang zijn voor jezelf en bang zijn voor de zonde. Bang voor de wereld. Want die maken scheiding tussen ons en tussen die heilige, reine en zuivere God. En hoe moet dat nou? Is dat nou uw vraag al geworden? Hoe moet het nou? Dan moet ik verschijnen voor God. En misschien al wel heel snel. Hoe kan ik nou rechtvaardig verschijnen voor God? Of zoals het doopformulier dat zegt, hoe kan ik nou zonder verschrikken voor God verschijnen? Als je je zonde en vervloeking bedenkt, hebben we daar pas ook over nagedacht vanuit het avondmaalsformulier. En als je nou inderdaad iets gaat beleven van wat Jesaja zegt, dat je arm bent, dat je niks hebt. Niks om voor God te bestaan. Dat je geen heiligheid kan meebrengen, dat je geen goede werken kunt doen. Dat je gaat beven voor dat woord. Dat het vreselijk is te vallen in de handen van de levende God. Hoe moet dat dan? Is dat werkelijkheid, gemeente? Jongens en meisjes, ken je daar iets van? Heb je zo wel eens in de kerk gezeten dat je beefde? Dat je bevreesd werd? Hoe moet het? Hoe het moet? Nou, net zoals het bij Johannes ging op Patmos. Hij legde zijn rechterhand op mij. En hij zeide: vrees niet. Zoals het ging bij Maria. Vrees niet, Maria. Dat we zeggen, God zelf greep in. De Heere zelf kwam. En Hij sprak die woorden van eeuwig leven. Hij richtte de gebogen op. En Hij heelde het gebroken hart. Hij zei, vrees niet. Zo werkt God. Op deze zal ik zien. Op de arme, de verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Ik woon in het hoge en in het heilige. En bij dien die van een verbrijzelde en van een vernederde geest is. We gaan de belofte God spreken. Dan gaat Hij woorden van leven spreken. Woorden van troost. Te midden van de verslagenheid van je hart. En dat is altijd genade, gemeente. Want natuurlijk, er is iets aan de hand met die genade. Gij begenadigde, gezegende onder de vrouwen. Dat heeft dus vooral te maken met het feit dat zij de moeder zou zijn van de Zoon van de Allerhoogste. Maar aan de andere kant, in dat woordje genade, daar zit ook een les in hoe wij nou rechtvaardig voor God kunnen verschijnen. Dat kan alleen maar uit genade. Daar kunnen wij ons best niet voor doen. Dat is niet iets waar we waardigheden voor moeten aandragen. We hebben geen beweegoffers te brengen aan de Heere, waar we altijd toe geneigd zijn. Als ik nou maar dit en als ik nou maar dat niet en als ik nou maar zus en als ik nou maar zo. En als het nou maar eens echt en als het nou maar lang en diep genoeg dan. En zo zijn we maar aan het schrapen en aan het bouwen en aan het werken en jezelf in een gestalte persen en noem maar op. Maar uit deze geschiedenis blijkt, gemeente, dat het heel anders gaat. Gabriël wordt niet naar het paleis gezonden. Het had ook kunnen gebeuren natuurlijk. Dat God gezegd had, ga nou naar het paleis in Jeruzalem, daar is een koningin. En ga nou tegen haar zeggen, gij begenadigde. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. In dat prachtige paleis. In die adellijke vrouw, die zal ik gaan gebruiken om de zoon van... Ja, dat is een gepast voorwerp. En dat is ook een van de dingen waarom de Roomse kerk heeft gezegd, ja, Maria die is onbevlekt ontvangen. Want dat kan toch niet zo zijn dat de Zoon van God uit een zondares geboren wordt. Dat kan toch niet? En daarom hebben ze maar gezegd, nou dan is Maria ook zondeloos ter wereld gekomen. Heilig, onbevlekt. Want de Zoon van God moet een reine moeder hebben. Een zondeloze vrouw, daar moet hij uit geboren worden. Maar gelukkig is dat niet zo. Gabriël werd gezonden naar Maria in Galilea, der heidenen. In dat plaatsje waar geen goed uit voort zou kunnen komen. Er lag geen verdienste, er lag geen waardigheid, geen kwaliteit in Maria. En gelukkig is dat zo, gemeente, want als de Heer Jezus nou uit een koningin geboren was of uit een zondeloos mens, waar moest dan een arme zondaar, waar moest dan een verloren goddeloze naartoe? Als hij ging ontdekken, ik ben arm en ik ben blind en ik ben jammerlijk en ik ben naakt. Als de Heer nou zou kijken naar onze kwaliteiten en naar onze voornaamheid en allerlei waardigheden. En als dat de redenen zou zijn waarom hij mensen opzoekt, waarom hij mensen een bezoek brengt. Want je bent toch koningin, of je bent toch vroom, of je bent toch dit, of je bent toch dat. Stel nou dat de Heere het edele had uitverkoren. En het wijze. Was er dan hoop voor het onedele? En voor het dwaze der wereld? Als de Heer nou gaat kijken naar mensen die iets hebben. Die iets menen te hebben. Wat moet je dan voor verwachten, gemeente, als je niets hebt? En als je arm bent en ellendig. Heb je dan reden om te denken dat God aan je denkt? Maar nu zegt de apostel Paulus in 1 Korinthe 1. Hij heeft de dwazen der wereld uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hij het wijze der wereld beschamen zou. Hij had niet het edele op het oog, maar juist het onedele. Dat verachten. Opdat hetgeen niets is, door hem bezocht zou worden. En hetgeen iets is, beschaamd zou worden. En dan de reden, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Want daar moet het naartoe, gemeente. Wie roemt, die roemen in de Heer. Wie roemt, die roemen niet in zijn kerkgang, die roemen niet in zijn bevinding, die roemen niet in zijn Bijbellezen en die roemen niet in wat hij of zij allemaal meegemaakt heeft. Maar wie gaat roemen, wie grote woorden wil spreken, die gaat grote woorden spreken over God. Die gaat grote woorden spreken over God. Lof zij de God van Israël. De Heere die aan zijn erfvolk dacht. En door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Mijn ziel verheft Gods eer. En mijn geest mag blij de Heere mijn zaligmaker noemen. Die in haar lage staat. Die in haar lage staat. Zijn dienstmaagd niet versmaadt, maar van zijn gunst doet roemen. Gemeente, er wordt wel eens gezegd dat de prediking over de hoofden heen kan gaan. Ja, dat kan. Dat er zo moeilijk gepreekt wordt en dat er zo onsamenhangend gepreekt wordt, of dat er over zulke dingen gesproken wordt die niet in je dagelijkse leven een plaats hebben, dat gaat over de hoofden heen. Maar gemeente, ik denk dat er ook zoiets is als dat de prediking onder ons door kan gaan. Wat bedoel ik daarmee? Dat wij nog te hoog staan met onszelf. En dat de prediking onder ons doorgaat. Dat we niet vernederd zijn door de krachtige hand Gods. Dat we niet weten van een verlorenheid in onszelf. Dat we nog zoveel hebben en dat we nog zoveel zijn. Dat we nog zoveel kunnen. Ja, we zijn wel zondaren, maar toch niet zoals die buurman die nergens aan doet. Of die cabaretier die zo vloekt en zo spot. En wij mensen, wij zijn toch ons soort mensen. OSM'ers met onze reformatorische levenswijze. En daar zeg ik natuurlijk helemaal niks van. Maar gemeente, pas op uw arglistige hart. En ik zeg het ook tegen mezelf. We staan vaak te hoog met onszelf. En daarom is het nodig, gemeente, dat de Heer ons elke keer maar weer vernedert. En in onze laagheid brengt. Want dan word je een geschikt voorwerp voor het verlossingswerk van de Heer. Dan ga je dat woordje spellen wat de engel hier een aantal keren tegen Maria zegt. Gij begenadigde. En nogmaals, ik onderstreep het maar weer. Het is hier natuurlijk de genade die ervoor is voor Maria als moeder van de Heer Jezus. Maar het woord genade zoals de schrift ons dat zegt. Genade, onverdiende, vrije gunst. Niet om iets in mijzelf. Niet vanwege de offers die ik breng of vanwege de tranen die ik pleng. Niet vanwege wat maatregelen die ik genomen heb in mijn leven om mijn kleding aan te passen, of om in de boeken die ik lees, of in de gewoonten die ik heb. Dat zijn niet de redenen waarom de Heere een mens opzoekt. Het is genade alleen. Alle roem is uitgesloten. Zo zei Da Costa. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. En u die deze genade mag kennen, die dat begint te leren, want veel meer is het niet. Het is een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. We beginnen er nog maar net iets van te zien. Daar bent u het toch hartelijk mee eens. En dat kun je toch ook met een diepe ontroering wel eens naspreken. Onverdiende zaligheid. Ik heb niks verdiend. Het enige wat ik verdiend heb is straf. Maar onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Dan mag je toch wel eens hartelijk amen op zeggen. Als je dat mag horen. En als je dat in de schriften tegen mag komen. In het Oude en Nieuwe Testament tref je de verwondering aan. Waarom was het op mij gemunt? Er lag niks in mijzelf. Ik heb niks mee kunnen brengen. Ik heb niks aan kunnen dragen. Maar uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. En gemeente, als je daar iets van begint te kennen, en als dat nou in je hart mag leven, en als de Heere je dat gaat leren, dan ben je begenadigder dan de begenadigde onder de vrouwen. Maar Maarten Luther die heeft ergens gezegd: christen zijn is groter dan Christus baren. Hij zegt dat dan in het Latijn. Een christen zijn. En dan in de werkelijke zin van het woord. Wedergeboren tot een levende hoop. Verlost van het grootste kwaad. Gebracht tot het hoogste goed. Dat is groter dan dat je de moeder mag zijn in aards, in tijdelijk en vleeselijk opzicht van de Christus. Nou, dat zei Maarten Luther. Maar ik denk dat het waar is. Een ware, een echte christen. Een discipel, een leerling, een volgeling. Een arme bedelaar die Christus heeft leren volgen. Daar gaat het om. Dat is de verkondiging van kerst. Dat is de verkondiging van advent. Om nou te worden wat we zijn. Arm en ellendig. Aan zulke mensen denkt God bestendig. Amen. Laten wij nog danken. Heere, zo mochten wij een ogenblik aan de hand van deze bekende adventsgeschiedenis bepaald worden bij uw heiligheid. En wij bidden u, geef ons daar zo'n diepe indruk van dat wij gaan vrezen. Want een zondaar heeft te vrezen. Te vrezen voor zichzelf. Te vrezen voor de zonde. Te vrezen voor de wereld. En waarom zondigen wij nou zo vaak? En waarom gaat het zo makkelijk? Omdat wij geen rekening houden met uw heiligheid. Geen rekening houden met de eeuwigheid. En daarom hebben wij een krachtige bediening van uw geest nodig. Die deze woorden tot zaken maakt. En dat het een realiteit wordt. Maar ook, Heere, hebben wij gezien in deze woorden uw barmhartigheid. Want u bent niet gekomen, Heere, om mensen te verderven. Daar hebt u wel het recht toe. Maar het is uw welbehagen om zondaren zalig te maken. U hebt er een behagen in om wel te doen. En mag het nou voor een arme zondaar of zondares hier in de kerk of thuis tot troost geweest zijn. Dat u niet gekeken hebt naar het edele en naar het wijze en naar hetgeen iets is, maar het dwaze der wereld hebt uitverkoren. Ook in dat eenvoudige meisje, deze jonge vrouw, die door u verkoren is om de baarmoeder van de zonen Gods te zijn. Mogen wij dan van leren, Heere, dat het geen niets is, door u wordt opgezocht. En die zich verfoeit in stof en as. En die het wee uitspreekt over zijn leven. En die arm is en verslagen van geest en voor uw woord beeft. Die mag het worden aangezegd. Op deze zal ik zien. Heere, breng ons maar op dat niveau. Haal ons uit die hoge boom. En breng ons maar laag aan de grond. Want uit het stof klimt toch ook uw lof. En dan zingt toch de grootste zondaar boven iedereen uit. Wilt u zo de prediking zegenen? Wilt u met ons zijn ook deze middag, als we op een vroege tijdstip bijeenkomen en als er dan ook bediening zal mogen zijn van de heilige doop? Geef ons getrouwheid, Heere, in het opkomen naar uw huis. Geef ons honger en dorst naar datgene wat wordt gepredikt, de gerechtigheid die bij u te vinden is. Bewaar ons voor zonde en voor onverschilligheid, voor ongelovigheid. Vergeef ook, Heere, al die dingen die ons altijd weer aankleven. De boosheid kleeft ons altijd aan. Zo zegt het gezang. Hoe zouden we toch kunnen bestaan, Heere? Had Jezus niet voor ons geleend? Heere, wees u zo met ons en hoor onze gebeden om Christus wil. Amen. Psalm 77, het 8e vers, zingen wij tot slot. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij. En dan het grote wonder van Advent, van Kerst, dat daarna wordt bezongen. Vers 8 van Psalm 77. Ontvang me binnen de hart en de zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.